Texas, Houston, contact with a test one.
Touchdown to Kirk.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 99. Welkom Luc van den Haven.
Hi.
Frederik Rijns, we hebben het gehaald, die 99.
Als je het toch over aftellen hebt, is dit wel een hele bijzondere aftelprocedure. Ja.
Zeg dat wel, ja, de andere kant op. Namelijk. En welkom Marieke Baan.
Nou, dankjewel. Mooi om zo net boven voor het jubileum binnen te vallen.
Ja, nou inderdaad. Leuk. Jij komt hier vooral praten over de James Webb-telescoop. Hè?
Ja.
Dat is om zo te zeggen jouw specialiteit. Vertel even over je achtergrond.
Ja, ik werk binnen de sterrenkunde als hoofdcommunicatie voor al het Sterrenkunde-instituut in Nederland. Mijn achtergrond is in de journalistiek. Ik heb heel lang bij de NOS gewerkt, nieuw media.
Ja, nou leuk. Goed, dat is wat betreft de introductie. Ik zeg al, we maken de 99ste deze keer. Dat betekent dat we over 2 weken de 100ste maken. En die ga ik even promoten. Want die maken we in de Koepel in Haarlem. Speciaal daar is ook publiek welkom. Dus iedereen die daarbij wil zijn, die kan zich vervoegen op ons Twitter-account of op bnr.nl, de pagina van Space Cowboys. Daar kun je je inschrijven. En dan weten we dat je komt. En dan kunnen we ook rekening houden met de faciliteiten. Of op een gegeven moment tegen mensen zeggen van jongens, het is echt vol, het gaat niet meer. Maar zolang je dat bericht niet tegenkomt, ben je dus nog welkom. Meld je dus aan, kom, woon die podcast bij. En dan kun je ook vragen stellen en dat soort dingen. En ons makers in de weer zien. Want van alle Space Cowboys en tussen met z'n 10 of zo, komt toch wel ongeveer de helft daar op dagen. Jij dus ook, hè, Luc?
Ik zal zijn, ja.
Marieke ook.
Ik ben er ook.
En ik zelf ook. En nog een aantal. Nou, dus welkom, dat is leuk. Om dan meteen eventjes het promoten van podcasts voort te zetten. Er is bij BNR binnenkort, en dat is de 23ste juli, een nieuwe podcast. Die heet Terug naar de Oerknal. Die wordt gemaakt door Govert Schilling en BNR-collega Conor Klerks. En die gaat over astronomie, de oerknal en alles wat daar tussenin zit. Wat daar relevant voor is.
Voldoende over te vertellen.
Ja. Ja. En dat doet Govert altijd heel bekwaam en aantrekkelijk. Dus beluister die podcast. Ook weer aanmoediging. En Marieke, in jouw omgeving is ook een sterrenkunde podcast in de maak. Vertel.
Ja, wij hebben hem vorige maand gelanceerd. En de titel van deze podcast is De Kosmos van Pannenkoek. Wie is Pannenkoek, is jouw vraag.
Anton Pannenkoek.
Anton Pannenkoek, ja, een kenner.
Weet dat toevallig.
Anton Pannenkoek is een hele beroemde communist. Begin vorige eeuw. En die heeft ook het Sterrenkundig Instituut in Amsterdam opgericht. En hoe dat kan en hoe zijn leven, zeg maar, als communist.
Je bedoelt hoe een communist in vredesnaam een instituut kan oprichten. Dat was ooit waarschijnlijk een heel probleem.
Hij is weggestuurd ooit in Leiden, want dan zou hij directeur worden. Maar dat heeft de regering weten te voorkomen. Want de communist in Leiden als directeur, dat kon niet.
Nee, kunnen we niet hebben. Nee.
En toen dacht de gemeente Universiteit Amsterdam, die werd natuurlijk anders gefinancierd, niet direct door het Rijk. Die dacht van nou, kom dan maar hierheen. Zo is het begonnen. En dat levensverhaal is heel bijzonder. We hebben in de archieven hele mooie dingen gevonden. Glasplaten, fotoboeken en verslagen, dagboeken. Een deel van die dagboekcollectie gaat nu ook naar het Alois Mierszoon, die het erfgoed beheert van de Universiteit van Amsterdam. En titel nog een keer, De Kosmos van Pannenkoek. 5 afleveringen. Ja. Overal te.
Ja. Dus Google dat. Of ga gewoon in Spotify en dergelijke. Daar die termen in toetsen.
Rode sterren. Ja, dat is dan toch de connectie daarin, denk ik.
Ja. Goed. Laten we eens even kijken wat we verder voor stof hebben. Luc, wat heb jij voor deze aflevering van Space Cowboys?
NASA en de maan zijn twee missies in voorbereiding, waar alle twee iets over te vertellen is. Capstone en Viper. Verder. Ik kan het gejuich nauwelijks onderdrukken. Dmitri Rogozin is niet langer directeur van Roscosmos. En verder staat het Chinese ruimtestation Tiangong op het punt om uitgebreid te worden met een grote nieuwe module.
Prachtig. Nou, dat is interessant. Marieke, jij komt voor de webtelescoop.
Ja, dat is toch wel het nieuws geweest van vorige week. Om veel redenen, wetenschappelijke
niet
redenen.
Niet omheen, inderdaad.
Ook als communicatieonderwerp is het heel interessant. Twitter er maar op na.
En hoe heet het ook weer? Hemelmechanisch. Ja, baantechnisch is het ook.
Baantechnisch, zeker.
Ja, dat is.
En daar is heel veel over te vertellen. Dus,
gaan we zo direct doen. Ja. Even kijken wat ik daar nog aan toe kan voegen. Even bladeren naar het juiste plekje. een commerciële satelliet die naar Mars gaat afreizen. Daar is een plan voor gepubliceerd. Ruimtetoerisme gaat nu ook in China op geld doen. En heb ik dan nog meer? Die capstone die jij noemde, die had ik ook, Luc. En de Europese Vega-raket. Waarschijnlijk ook wel interessant om even over te hebben. Ja, ik denk dat precies. Jij daar ook wel het nodig over weet, Luc.
Ja, een beetje. En verder is ook inderdaad Ariane 6 in voorbereiding. En is er een motor zo ongeveer uit elkaar geknald in de booster nummer 7 van SpaceX. Dus we weten niet of we er allemaal nog aan toe komen. Maar we hebben voldoende zaken om over te praten.
We kijken gewoon hoe ver we komen. En jij had ook nog een nieuwtje, Marieke.
Ja, ik was net op
over zitten. Ariane 6 en...
Dat nieuwtje. Ja.
Vertel.
Jullie hebben het eerder gehad over de ExoMars. Hè? Die missie moest uitgesteld worden omdat de Soyuz niet meer beschikbaar was wegens de Oekraïne-oorlog. En omdat dat venster, lanceervenster natuurlijk beperkt is. Maar er is nog best een grote ESA-missie die ook op het Soyuz zou gaan. En dat is Euclid. Die zou oorspronkelijk dit jaar gaan, maar dat was al uitgesteld naar voorjaar 2023. En die is ook weer uitgesteld. En er is nu sprake van dat hij op een Ariane 6 gelanceerd wordt. Maar die raket bestaat volgens mij nog helemaal niet.
Ja, hij heeft nog nooit gevlogen. Nee. En ja, zo'n prestigieuze missie wil je natuurlijk niet op de eerste of de tweede vlucht zetten. Dus ja, benieuwd wat daar gaat gebeuren.
Ja, en weet jij of ze ook met Elon Musk aan het praten zijn?
Is mij niet bekend, maar het zou me niet verbazen. En het lijkt me bijzonder verstandig om de markt letterlijk te verkennen. Want,
om maar gewoon op een Falcon te zetten.
Precies, ja. Ja.
Dus dat is de jouw veronderstelling? Jij hebt daar geruchten over gehoord?
Daar hoorde ik iemand over praten vorige week. Dat er,
iemand met status?
Iemand met
status. Ik weet niet hoe duidelijk je hierover kunt zijn.
Nee, dat is wandelgangen. Wandelgangen informatie.
Ja, weer interessant.
Maar dat leek me interessant voor jou om misschien...
Daar gaan we eens in duiken en daar komen we zeker een volgende keer op terug.
Ja. Oké, nou Luc, jouw eerste bijdrage.
Ja, NASA is langzaam aan het beginnen met het Artemis-project. Zeg maar de grote opvolger van Apollo met het doel om weer Amerikaanse en trouwens ook internationale astronauten weer op de maan te gaan laten landen. Artemis-missie is enorm gekoppeld aan SLS, de grote, bekende, zeer vertraagde, te duur geworden raket. Ja. Die ook maar niet van het platform af wil komen. Alhoewel we misschien kunnen hopen dat het toch eind van deze zomer gaat gebeuren. In voorbereiding op het geheel heeft NASA een aantal missies om onder andere te gaan kijken naar water op de Zuidpool, maar ook navigatie en communicatie projecten. De eerste
Zuidpool
daarvan...
van de maan, hè? Dan even voor de goede orde.
Ja, precies. Ja, ja. Onderdeel, en best een omstreden onderdeel van Artemis is de Gateway. Zeg maar een klein ruimtestation wat in een permanente langgerekte baan om de maan gaat vliegen. Om zeg maar als tussenpost te gaan dienen voor die bemenste landingen. Veel discussie over, want in principe heb je hem knalhard nodig. Nee, zeggen sommigen.
Nee.
Aan de andere kant, veel internationale samenwerking. Belangrijkste delen van de drukcabines worden notabene hier in Europa gebouwd.
En het zou makkelijker worden om die SLS dan wat te doen te geven.
Ja, precies. En bovendien, als ISS straks ophoudt, hebben we toch nog steeds een klein internationaal ruimtestationnetje. Wat dan weliswaar niet permanent voorzien zal zijn van astronauten, maar toch. Zoals gezegd, dat ding komt in een bijzondere baan om de maan te zitten. Niet zeg maar zoals we dat met veel satellieten bij de aarde doen. Zeg maar een kringetje rondom de evenaar vliegend. Want dat zou betekenen dat je de helft van de tijd geen contact met het station kan gaan hebben.
Ja.
Vandaar dat het ding gezien vanaf de aarde als het ware in een soort grote ellips rondom de maan gaat draaien. Waardoor die continu zichtbaar is.
Een verticaal staande ellips, zal ik maar even zeggen.
Precies. Ja, ja, inderdaad. Om die baan te testen is er nu een heel klein satellietje gelanceerd. Wordt inderdaad vergeleken qua afmeting met een magnetron 11. Dus dat is een klein ding.
Ja.
Die is, als ik het goed heb, 28 juni gelanceerd. Ja, inderdaad, door een Electron rocket van Rocket Lab. Ook zo'n kleine start-up die je eigenlijk inmiddels al geen start-up meer kan noemen. komen. Want Electron vliegt zeer regelmatig en gelukkig de laatste tijd ook totaal probleemloos. Nou, zoals gezegd, die heeft op 28 juni de Capstone gelanceerd. En de dag daarna leek het helemaal mis te gaan, want er was ineens totaal geen radiocontact meer met het ding. Nou, lastige timing, want er zijn zo'n 5 koerscorrecties nodig om het apparaat in die bijzondere baan te brengen. En een van die manoeuvres was al in die eerste dag gepland. Gelukkig heeft die onderbreking maar zo'n 24 uur geduurd. Uiteindelijk is gebleken dat er een verkeerd commando vanaf de aarde is gestuurd, waardoor de satellieten in de war raakten.
Maar als er dan geen contact meer is, hoe herstel je dat dan?
Ze zijn tegenwoordig heel erg slim, die satellieten.
Die kunnen zoveel, ja.
Ja, precies. dit ding had dus, ondanks het feit dat hij geen contact meer heeft, is hij dat gewoon met zijn standregeling bezig gebleven. Hij heeft de antenne gericht gehouden op de aarde, zijn zonnepanelen in de juiste positie gehouden. En heeft dus zelf teruggebeld van, jongens, wat is er aan de hand? Vanaf dat moment liep het weer goed. Er zijn een paar manoeuvres uitgevoerd. Inmiddels hij is op de goede weg. Maar het duurt nog zeker 3 maanden voordat hij in die permanente baan zit.
En waar zit die baan? Op hoeveel afstand?
Dat is een ontzettend goede vraag. Die heb ik inderdaad eventjes niet bij de hand. En dan missen we Thijs, want die is altijd in staat om binnen 30 seconden het antwoord daarop te googelen. Die weet ik eventjes niet. Het zit een flink eentje van ons weg, in ieder geval.
Dat wou ik eventjes inbrengen. Die satelliet, daarvan is de functie, als ik het goed heb begrepen, om aan te tonen dat die baan werkt.
Nou,
ik vraag me af, is dat nodig dan?
Want je hebt te maken met het zwaartekrachtsveld van de aarde, van de maan. De maan is niet, wiskundig gezien, één punt waarin alle massa verenigd zit.
Nee.
En dat je dus heel makkelijk kan regelen, maar er zit allemaal klonten in, die marscons of masscons, zoals ze noemen, massaconcentraties, waardoor de zwaartekracht een beetje kan fluctueren. Dus deze satelliet gaat hopelijk bevestigen dat de computermodellen die wij hebben kloppen. Die baan die zal niet die perfecte ellipse zijn. Daar zullen wat deukjes en schommelingen in zitten en versnellingen en vertragingen. Om dat goed in kaart te brengen, daar is Capstone voor bedoeld. Tegelijkertijd om te kijken of de communicatie met de satelliet, tussen de aarde en de satelliet, inderdaad zo goed gaat verlopen als ze hopen.
Inderdaad dan als een doel beantwoord.
Ja. Ja,
intussen kan ik de vraag van Marieke beantwoorden trouwens, als vervanger van Thijs. Zal ik maar zeggen. Perigeum 1600 kilometer. En apogeum, grootste afstand, is 70.000 kilometer. Van het middelpunt van de maan, veronderstel ik. Als ze de hoogte bedoelen, dan, maar dat denk ik niet. Dan is het
dat is vanaf het middelpunt van de aarde.
Pardon?
Vanaf het middelpunt van de aarde gemeten zijn die perigeum.
Het is een hele wijde baan dan op de maan.
Dat is waar.
Ja. Ja.
Nee, dat is
het zit ook in de naam, hè? Perigeum. Geo staat voor aarde en voor de maan hebben we daar een andere term voor.
Nee, maar dat kan helemaal niet, Luc, want de verste afstand van de aarde, dat moet natuurlijk in de orde van 300.000 kilometer zijn.
Dat is
de
afstand van de aarde-maan. 300.000.
Dus ik denk ze gewoon het woord perigeum en apogeum verkeerd hebben gebruikt.
Pas op, hè. Hij draait om zo'n fictief punt. Een van die Lagrange-punten waar de aantrekkingskracht van maan en aarde zo ongeveer gelijk zijn. Ja. Daar cirkelt hij omheen. Ja, dus dan zit je niet vlak bij de
kortste
de maan.
Afstand tot de aarde van 1600 kilometer. Dan zit je notabene binnen de aard.
Dat is ook weer een goede opmerking van je. Nou, zo zie je maar. We weten het niet allemaal.
Ik hou het op, misschien kunnen luisteraars ons corrigeren, maar ik hou het op 1600 kilometer vanaf het middelpunt van de maan.
Ja.
En dus dat ze hier op Wikipedia ze trouwens het woord perigeum en apogeum eigenlijk een beetje verkeerd hebben.
Ja, precies. Nou, de mensen die het weten kunnen het ons over 2 weken in Haarlem komen
bij de 100ste, jawel.
Ja, precies. Inderdaad.
Ja, nog meer hierover?
Niet over deze, maar wel over een andere missie, de Viper. Dat is een robotje. Met wieltjes, dus ja, eigenlijk zo'n
een rover.
Een rover, zoals we die ook van Mars kennen.
Ja.
Die is specifiek bedoeld om te kijken hoe het nou precies zit met water op de maan. Dat is er op de Zuidpool in de vorm van ijs. De Artemis-missies gaan zich ook vooral op die Zuidpool concentreren. Omdat je daar natuurlijk een ontzettende watervoorraad hebt. Dat is makkelijk voor drinken, maar je kan het ook tot raketbrandstof omzetten. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten, ongeveer daar met een straal van 10 kilometer zit het water, maar dat wil je preciezer weten. En je wil de conditie van die maanbodem weten. Nou, daar is die Viper-missie voor bedoeld. Eigenlijk had hij rond het eind van volgend jaar gelanceerd moeten worden. Maar dat is een jaar uitgesteld. Men heeft toch zoiets van, wij willen de landingsprocedure wat beter testen. Nou, daar is weer een apart platform voor ontwikkeld. En daar gaat het nu eventjes over dat ze daar uit veiligheidsoverwegingen even wat meer tijd aan willen besteden. Ja. Zeker te weten dat alles gaat werken zoals ze dat hopen. Dat betekent natuurlijk wel, als dit een voorbereidende missie is voor de bemenste vluchten, ja, dan is 2025 misschien al niet eens meer haalbaar.
Ja, maar nou, dat is het toch al lang.
Ik kan me voorstellen dat inderdaad de SLS-managers dit als heel welkom nieuws zien, want dan is de druk van hun schouders weer een beetje verdwenen. Dus wat dat betreft de voorbereidingen voor Artemis.
Ja, oké, leuk. Nou, web, Marieke.
Ja, web. Eigenlijk is het sowieso al super interessant dit natuurlijk. Want wat jij nu allemaal verteld hebt, Luc, dat gaat over voordat zeg maar missies op de tekentafel liggen. Hè, alle voorwerk en oefendingen en weet ik wat. En waar wij het nu over gaan hebben, dat is gewoon 25 jaar later als de eerste wetenschap of de eerste mensen er staan of de eerste wetenschap door de pipeline naar de aarde wordt gestuurd. Zo lang zijn, op zulke tijdschalen werken ruimtevaart en sterrenkunde.
Zeker bij Webb trouwens, hè? Want als er één koning van de vertraging is, dan is het Webb wel.
Dat kun je wel zeggen, ja. Dus het was ook, jullie hebben vast die live-uitzending gezien met al die vertragingen en miscommunicaties en Zoom-verbindingen die niet liepen. Ja. Dat was op zich al een spektakel, zeg maar.
Maar goed, hij hangt nu en de eerste afbeeldingen zijn binnengekomen. Ja. Iedereen heeft ONA geroepen.
Nou, zeker.
Ja. 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 Hebben jullie ook ONA geroepen?
Jazeker.
Ja? Wat vonden jullie de mooiste? Want er was een nevel bij je, ook op mid-infraroodgolflengte. Dat kwartet van Stefan. Dat diepe field natuurlijk.
Dat was wel mijn favoriet, moet ik zeggen.
Ja.
Ik vind dat zo fascinerend, zo'n... Als je echt zo'n geweldige kluit sterrenstelsel ziet en je probeert je voor te stellen dat elk daarvan te vergelijken is met ons melkwegstelsel, met zijn honderdduizenden sterren.
Ja.
En nou ja, goed, tel maar op. Dan denk je vanaf hoeveel plekken staren de beschavingen ons aan, weet je wel?
Ja, ik bedoel, we hebben honderden miljarden sterren in de Melkweg. Ja. En er zijn gewoon ook honderden miljarden sterrenstelsels.
Ja, nou ja, Arthur C. Clarke heeft daar eens over gezegd, van er zijn maar twee mogelijkheden. Of we zijn alleen, of het wemelt van het leven. En alle twee de ideeën zijn even angstaanjagend.
Ja, en tot nu toe zijn we nog niet heel veel verder gekomen in die ontdekkingsreis. Ik vond zelf trouwens de Carina-nevel. Dat stuk waar die hele felle sterren, zeg maar, op die stofwolken schijnen. Waar je ook al die sterren
ziet. Dat is ook mijn favoriet.
Waar gewoon complete nieuwe zonnestelsels worden geboren.
Ja, schitterend, klopt.
En het mooie was ook dat alle sterrenkundigen die bij die presentaties waren, die zaten meteen te wijzen naar allemaal bogen en dingen. En ze konden het helemaal niet thuisbrengen. Dus daar zit zoveel nieuwe informatie in.
Ja, nieuwe vragen natuurlijk.
Ja. En ik was in Boerhaven, waar er een publieksevenement was. En waar we 's middags heel veel journalisten ook hebben ontvangen. Met Emine van Dishoek uit Leiden. Zij is al heel lang betrokken natuurlijk bij Webb. En met Anna de Graaf. Zij is echt een extra galactische sterrenkundige. En toen van dat deep field kwam er ook een spectrum in beeld. Hè, van een van die verre sterrenstelsels. Nou, ze klom bijna in de muur, zeg maar. Om te kijken wat erop stond. Dus, en dat is wel het mooie natuurlijk. Dat die, kijk, deze vier foto's die zijn genomen van objecten die niet echt in die waarneemvoorstellen zaten. Ook om de wetenschap niet echt in de weg te zitten. Hè. Dus ze zijn ook helemaal niet zo diep gegaan. Dus dat deep field wordt nog veel en veel dieper.
Ja.
maar deze data was ook meteen... Nou, de eerste dag waren die JPEG's beschikbaar natuurlijk. Maar daar kun je geen wetenschap mee doen. De dag daarna waren echt alle wetenschappelijke data van die vier objecten beschikbaar. En de dag daarna de data van de onderzoeksgroepen. Dus want Webb is al vanaf juni aan het waarnemen. Ja. En die data is gewoon voor die groepen. En die worden pas over een jaar echt openbaar. Ja.
Okay,
ja. Dus okay. Ik heb ook aan een paar sterrenkundigen in Leiden gevraagd vorige week. Van nou, wanneer gaan we de eerste artikelen hebben? Wanneer moet ik de volgende persbericht krijgen?
Precies, ja.
En ja, toen Ewine, die zei meteen, oh, volgende week, denk ik. Niet per se ik, hoor. Maar en ik heb even op Archive zitten kijken op de preprint server op Astro PH. En inderdaad, de eerste artikelen zijn al verschenen.
Oké, wat staat er dan in?
Nou,
wat is het nieuws? We willen natuurlijk weten.
Ja, is nou, het nieuws is, toen ik in de bus vanaf het Science Park hier naar de studio zat, net, las ik een tweetje.
20 juli is dit trouwens, dat we dit opnemen.
Dus dat is 7 dagen na het vrijgeven van de data. James Webb may have already broken the record for the earliest known galaxy in the universe. Announced today, it's called GLASS Z13 and dates back just 300 miljoen years after the Big Bang.
Het jongste sterrenstelsel. Het jongste sterrenstelsel ooit genomen.
Ja. Dus dat is ongelooflijk.
300 miljoen jaar na de oerknal.
En dat is helaas 13,8.
Nog warm.
Ja, inderdaad. Miljard
jaar oud. Dus dat is,
wauw.
Daar ga je al.
Ja. Dus, en was dat ook, want ik heb verder wat dat betreft vrij weinig achtergrond, was dat ook niet bekend dat na zo korte tijd sterrenstelsels gevormd hadden kunnen zijn?
Jawel, want de eerste sterrenstelsels zijn natuurlijk aangegaan ongeveer 100 miljoen jaar.
Oké, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Eerst was er die oersoep. Ja. Van de oerknal weten we niks, dat is allemaal theorie.
Ja.
En dan heb je die periode van de oersoep en de periode van de re-ionisatie, zeg maar. En dan op een gegeven moment springen de eerste sterren aan. Nou, en daar gaan we nu met Webb naar kijken.
Heel dichtbij komen.
Dus daar gaan we heel dichtbij komen.
En dat was niet eerder in beeld gebracht?
Nee, Webb is echt wat dat betreft. We hebben al een paar gamechangers gehad natuurlijk de afgelopen jaren. Die Event Horizon telescoop met het zwarte gat.
Ja.
Maar dat was, dat is één plaatje. Dus dat is qua...
Ja, dat was een samengestelde telescoop. Hè, als ik
dat is een telescoop, een samenwerking zeg maar van...
Wereldwijd een x-aantal.
9 radiotelescopen en arrays. En als je die samenbrengt via een bepaalde techniek, dan krijg je eigenlijk een telescoop met een schotel ter grootte van de aardbol.
Ja.
Interferometer heet dat.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? Dat heeft me altijd zo geïntrigeerd. Inderdaad, die foto, eerste foto van een zwart gat. Is dat nou een computerberekening en weergave van zo moet het eruit zien? Of is het inderdaad zeg maar 3-4 foto's in Photoshop over elkaar gelegd?
Nee, dat meer dat eerste. Ja, je hebt natuurlijk simulaties. Ja. Ja. Dat zijn de beste modellen. Op basis van de beste modellen. En dit is op basis van echte data. Maar die, net zoals Webb kijkt in infrarood.
Ja.
Die radiotelescopen en radiogolven. Dat kunnen wij niet zien met onze ogen. Dus er moet iets zijn om het zichtbaar te maken.
Ja.
En dat is daar gedaan.
Ja.
Dat is met Hubble gedaan.
Ja.
Want dat is ook een onderwerp waar we het straks misschien even over moeten hebben. Omdat daar altijd vragen over zijn. Over die kleuren.
Ja.
Is een beetje ingewikkeld.
Kunstmatige kleuren bedoel je?
Ja, maar dat is alles wat buiten het optisch deel van het elektromagnetisch
spectrum zit. Dat moet je bewerken op de een of andere manier.
Ja, dat moet je zichtbaar maken. Maar dat is niet zomaar random. Daar wordt natuurlijk over nagedacht. En bij Webb kun je eigenlijk wel heel samenvattend zeggen dat alles wat blauw is, dat zijn de kortere golflengtes. Alles wat rood is, zijn de langere golflengtes. Alleen, daar zitten natuurlijk heel veel banden tussen. Maar dat is wel de regel.
Ja. Maar goed, die afbeeldingen die... Ik denk dat je het zo kunt zeggen, hebben geen eigen echte kleur. He, want Webb neemt waar in een spectrum dat we toch al maar zeer ten dele met onze blote ogen kunnen zien.
Wij kunnen geen rood licht zien.
Dus alle kleuren wat je ziet is in feite kunstmatig gecreëerd.
Dat is de aangegeven. Ja.
Ja.
Maar door dat woordje false color, lijkt het alsof het net is of zo. Maar het is natuurlijk niet net. Het is gewoon een manier om iets zichtbaar te maken.
Het is een keus.
Ja. Ja. En ik neem aan dat gewoon de optische Hubble data het template is geweest om de inkleuring van die foto's ook te doen.
Dat is ook een heel palet wat daar voor gebruikt werd. Ja. En nu je het toch over Hubble hebt, wat ik wel interessant vond eigenlijk, is dat NASA en ESA eigenlijk hebben besloten om bij de presentatie van die 4 foto's vorige week om niet de vergelijking met Hubble te maken. Het is altijd gezegd, Webb is, we noemen hem maar Webb.
Opvolger
van Hubble.
Ja. Ja.
En opeens, een paar maanden geleden, stopte dat. Dat is ergens besloten, denk ik.
Ja, waarom is dat? Want jij zit in de communicatie. Wat zijn dan de overwegingen volgens jou?
Nou, dat weet ik dus niet. Dat moet ik nog uitzoeken. Maar dat ga ik zeker uitzoeken. Want dat is wel, ik vind het heel interessant. Want het is heel lang volgehouden.
Ja.
En het is natuurlijk ook een ruimtetelescoop. En hij gaat natuurlijk ook een hoop dezelfde dingen doen als Hubble. Maar hij gaat ook hele andere dingen doen. Ja, kijkt in een andere
golflengtegebied. Het is big shoes to fill, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Ja, ja.
Maar goed, die vergelijkingen met Hubble, die kwamen natuurlijk gewoon standtepeden op Twitter. Ja, ja. En overal werden die gemaakt. En die zijn wel degelijk
interessant. Zeker als je met zulke mooie plaatjes komt.
Ja, 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 ja,
drinkt het zich op.
Ja. Maar het kan gewoon zijn dat ze hebben gezegd, ja, het hoeft niet. Hè? Die Webb-telescoop doet zulke spectaculaire dingen.
Precies.
En zulke nieuwe wetenschap. Hoezo weer dat ze gaan vergelijken met Hubble? Die doet
het
ook
en het is gebaseerd op een andere techniek.
Ja, op dus, een paar jaren actief. Ja. En die had ook hele mooie plaatjes.
Wat ik wel interessant... Ja, sorry, heb je nog meer...
Nee hoor,
nou ja, je haalde adem voor nog een zin. Dus.
Oh ja, ik loop wel door.
Nee. Nou, dat ga ik je toe in staat stellen. Want wat ik even wilde bespreken was... begin juni is die Webb getroffen door een micrometeoriet.
Ja.
Dat leverde een zichtbaar gat op.
Ja.
Daar is toen wat aandacht voor geweest. Het is nader onderzocht. Ik vond het vandaag ook weer op space.com. Omdat er een nieuw rapport over is. Dat was dermate lang en uitgebreid. Het had alleen al 2 pagina's met auteurs volgens mij. Dat ik daar verder niet doorheen ben
grondig aangepakt in ieder geval.
Maar de essentie was wel. Want het artikel op space.com heb ik wel gelezen. Het blijkt geen... doorslaggevend probleem te zijn. Het ding kan gewoon functioneren. Ze hebben wat aanpassingen kunnen maken. Maar goed, wat kun jij ons vertellen over die gebeurtenis en de gevolgen daarvan?
Nou, niet zo heel veel meer dan wat jij nu al mooi hebt samengevat.
Okay.
Er waren wel vorige week, want we hebben ook nog publieksevenementen gedaan en een grote show in Omniversum, Planetarium gegeven met Eline van Nishoek. En er zijn wel veel vragen over van, is zo'n ruimtetelescoop nou niet heel gevoelig voor alle ruimte schroot, zeg maar.
Afval, space debris. Ja.
En nee dus, want die telescoop zit op 1,5 miljoen kilometer in, ook in Lagrange punt 2.
Ja. Waar het nog schoon is.
Ja, daar is die satelliet puinzooi, die zweeft daar niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel gewoon natuurlijke...
Kosmische stoffen.
Dat hoeft maar een zandkorreltje bij wijze van spreken te zijn. Ja. Of iets groter.
Dan krijg je al een krater.
En die zitten daar natuurlijk wel. En ik schrok me ook rot toen ik dat hoorde. Maar er was weinig paniek. Wat ik van weet is, we hebben daar geen last van in de waarnemingen.
Nou, ik lees wel dat, want er is meer geweest dan deze ene. Ik geloof dat er al 6 incidenten zijn geweest. Ja. En dus dat het aantal van dit soort gebeurtenissen al meer is dan wat ze hadden verwacht.
Die indruk heb ik ook. Ja. Ik had ook niet gedacht dat het zo snel
Ik had zoiets van, nu al? Maar goed, er is kennelijk ook zelfs gewoon in het ontwerp rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren.
Ja. Ja.
En als ik het goed begrijp, is dus, je kan het je bijna niet voorstellen, inderdaad een zandkorreltje die tegen een spiegel aantikt. Maar dat hebben ze dus kunnen waarnemen in de stand van de spiegel. En als ik het goed heb begrepen, hebben ze die zelfs al ietsje bijgesteld. Dus er zit ook gewoon nog een ontzettend corrigerend vermogen in het ontwerp van het apparaat.
Ja.
En ik moet zeggen dat mijn bewondering voor die techniek wel heel erg snel is gestegen.
Ja.
De eerste keren dat ik plaatjes zag van hoe dit apparaat in elkaar zat en hoe het moest uitvouwen, had ik zoiets van hoeveel pijnpunten wil je voor jezelf organiseren?
Ja, en je moet ook je voorstellen.
Het is allemaal gelukt.
Die technologie is eigenlijk al verouderd, hè? Want in 2008, dat is 14 jaar geleden, toen is het... er zitten 4 instrumenten op Webb. Hè? En eentje is echt Europees, eentje is Europees-Amerikaans. En daar zijn Engeland en Nederland de grootste bouwers van. Dus MIRI.
Ja.
Dus het hart, de mid-infrarood spectroscoop, spectrometer. Die is in Nederland gebouwd zelfs. Ik heb foto's gezien vorige week uit 2008. Toen werd dat Nederlandse deel van MIRI keurig in Engeland afgeleverd. En ik geloof dat het in 2012 naar Amerika is verscheept en daar geïntegreerd is.
Ja,
dus die technologie is eigenlijk al verouderd en toch krijgen we dit dan eruit. Het is onvoorstelbaar.
Ja, weet je, de Voyager sondes werken ook nog steeds.
Ja.
Sinds 1979 of zo.
Ja.
Ja. Dus wat nou veroudering?
Ik hoop dat we de komende 3 decennia kunnen genieten van de opvolger van Hubble.
Ja,
inderdaad. Want mijn hemel, als we dit nu al te pakken hebben, wat gaat er dan nog komen?
Ja, ik ben ook heel benieuwd wat er aan de atmosfeermetingen van exoplaneten, wat daar gevonden gaat worden.
Wat ik jou nog wel wilde voorleggen, dat is dan wel weer leuk. Om toch even wat azijn te pissen, zal ik maar zeggen. wat mij opviel in de publiciteit hieromheen. Dat was dat weer dat verhaal werd afgedraaid van, nou ja, dan gaan we weer dingen leren over hoe het heelal is ontstaan en zo. En dat is een riedel, die kom je altijd weer tegen. Dat zul je ook, ik zie je ook al lachen. Dat, dus ik sla de spijker op de kop volgens mij. Dat herinner ik me ook bijvoorbeeld van de Giotto-missie naar de komeet van Halley. Ja, we gaan nu leren hoe materiaal uit het begin van de vorming van het zonnestelsel eruit ziet. Daar gaan we veel over te weten komen. En toen er geschept werd door de Japanse en die andere missie op asteroïden.
Hallo.
Ja, precies.
Osiris Rex, hè?
Inderdaad. Materiaal uit het begin van de vorming van het zonnestelsel. En dan denk ik, ga dan ook nog eens een keertje horen wat dat dan, hoe dat dan zit.
Ja.
En elke keer weer is het verhaal, we gaan er meer over leren. Ja. Maar we weten het nooit.
Ja.
Gek genoeg.
En het is ook wel een beetje zo dat hoe meer zeg maar gewenste antwoorden er gezocht worden, hoe meer nieuwe vragen er eigenlijk komen.
Ja, natuurlijk. Ik weet het antwoord ook wel. Maar,
en iedereen vindt het toch mega interessant.
Ja.
Ja. En ja, er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel gehamerd op maatschappelijke relevantie. Hè? En dingen die je doet en waar je geld aan uitgeeft.
Dat blijft moeilijk bij dit soort dingen.
Ja.
Nou ja, ik denk dan van ja, ze zo gewoon. Hoeveel heeft het ding gekost? 2 miljard of zo?
Ja.
Ja. Er heeft toch een hele space industry en allemaal technologiebedrijven hebben daar toch jarenlang goede boterham uit.
Het geld is wel uitgegeven.
Vind ik maatschappelijk ook wel relevant.
Ja, precies. Ja, en bovendien, het bevredigt gewoon de meest menselijke aandrift. En dat is nieuwsgierigheid.
Ja.
Het heet ook wetenschap. We willen weten. Het is lekker om dingen te weten. Ja zo ervaar ik dat in ieder geval. En misschien dat we door stapeling van evenlang wetenschappelijke data we ooit tot begrijpen gaan komen.
Nou, ik vind dat je dat mooi zegt. En het is ook wel zo dat heel veel technologiebedrijven, dat zal in de ruimtevaart ook zo zijn, die ontwikkelen dingen vaak voor de wetenschap, ook voor de sterrenkunde, waar eigenlijk nog helemaal geen markt voor is.
Nee.
Dus die ontwikkelen mee, vragen daar heel weinig geld voor eigenlijk. En als het dan klaar is, dan gaat het pas echt vermarkten.
Ja,
dus
precies.
Het heeft wel ruimtevaartsterrenkunde heeft in die zin wel degelijk groot maatschappelijk
nut. Ja, vooral ook omdat een hele hoop van die technieken uitstekend in andere branches toepasbaar blijken te zijn.
Maar ik vind ook de verwondering inderdaad weten waar we vandaan komen, waar naartoe gaan. Ik vind dat een hele legitieme reden om dit soort onderzoek te doen.
Hoeven uitleggen.
En je kan ook kijken, bijvoorbeeld die eerste foto van het zwarte gat, hè, dat was een vaag raar plaatje.
Ja.
En ik weet nog dat ESO en de EAT, die hadden daarna berekend dat dat plaatje 4,5 miljard views had gehad.
Ja.
4,5 miljard mensen hadden dat plaatje gezien.
Dat is ongeveer de halve aardbevolking.
Dat is ongeveer de halve aardbevolking. Ik kreeg een mailtje doorgestuurd vandaag van een Klaus Pontipidam. In Leiden gepromoveerd. Nova promovendus. En dat was de co-lead van die eerste science release van Web. En die zei dat ze hadden berekend dat deze plaatjes inmiddels 117 miljard impressions hadden.
Dat kan helemaal niet.
Nou, mensen kijken gewoon 10 keer.
Ja, precies. Ja.
Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hè? Je kan wel zeggen, het wordt door de strot geduwd, want alle media geven er heel veel aandacht aan. Maar mensen vinden het echt allemaal geweldig.
Nou,
en dat is ook wat wij terugkrijgen, hoor.
Heel bijzonder om in de supermarkt het krantenrekje te zien staan. En het stond Potdikkie op 3 voorpagina's in
Nederland. Ik heb daar niet voor mij een foto van genomen. Dat vind ik dan teleurstellend.
Dat is dan weer de schoonheid van de tijdelijkheid van dingen. Ja.
Ik was met de tweede foto van de ZJ Star, van het zwarte gat in onze eigen melkweg, heb ik dat ook gedaan.
Ja.
Ik ook naar de winkel.
Ja. Ja.
Maar toen stond het maar op 1 voorpagina.
Ja. Ja.
Ook een beetje tegenvallen.
Ik wil naar een volgend onderwerp. Anders dan komen we er nooit doorheen. Namelijk de Vega C-raket.
Ja.
De Europese raket is op 13 juni vanuit Frans-Guyana gelanceerd. Heeft 800 kilo meer liftvermogen dan zijn voorganger. En is belangrijk als eigen Europese capability om dingen omhoog te brengen. Dus het is ook wel fijn dat je niet voor alles afhankelijk bent van bijvoorbeeld Elon Musk. Of precies, andere partijen, laat staan, de Russen.
Dat is waar Ariane uitgeboren is.
Hoewel we tegenwoordig ook bij Indiërs en Japanners terecht kunnen. Hè? Dus er is wat dat betreft ook
Concurrentie
genoeg. Maar
je weet nooit met wie je nog eens ruzie krijgt in de toekomst.
Nou, dat is waar.
Recente geschiedenis stand op maar aan.
Ja, dus jij zegt ook, Luc, als persoon die meer van raketten weet dan ik eigenlijk, dat zo'n VGC best wel belangrijk is?
Ja, zeker. Hij is zodanig veel efficiënter en slimmer in elkaar gezet dat je eigenlijk kan spreken van een nieuwe raket. Aan elk onderdeel is wel iets gesleuteld. Ik geloof dat inderdaad alleen de derde trap nog redelijk wat lijkt op die van de originele. Verder eerste, tweede trap en neuskegel zijn eigenlijk van een nieuw ontwerp. Bovendien, de eerste trap van VGC is eigenlijk de booster voor Ariane 6. Dus
is wat dat betreft hergebruikt of moet je juist zeggen?
Nee, het is eigenlijk gewoon standaard module. Bewijzen van spreken zou je kunnen zeggen van je maakt die dingen aan de lopende band en je zegt van nou, dan gaan er 4 naar VGC en dan gaan er 8 naar Ariane 6. Dat is een standaardisatie die natuurlijk ook weer kosten drukt. Ja. En dat is eigenlijk een van de zaken die nog de rechtvaardiging voor Ariane 6 is. Want Ariane 6 is natuurlijk al heel lang in ontwikkeling en tijdens die ontwikkeling
is dat dan te negatief?
Hij is eigenlijk nu al achterhaald. Ja, hij is goedkoper en efficiënter en ik geloof
maar niet herbruikbaar.
En niet herbruikbaar. En dat is nou juist de grote makken met de route die Europa tot nu toe heeft gekozen. Ariane 5 vliegt al sinds de jaren 80. 30 jaar carrière. Dat gaat Ariane 6 niet meemaken. Dat wordt in mijn optiek een tussenpauze.
Ja.
Want Europa is al enorm hard bezig om te proberen om ook richting herbruikbaarheid te gaan.
Maar zo'n VGC lees ik ook niks over herbruikbaarheid.
Is die ook niet? Nee, het is wat dat betreft een hele simpele raket. Het zijn gewoon drie trappen op vaste brandstof. Dus het zijn een soort voetzoekers. Nadeel daarvan is inderdaad, als je zo'n ding eenmaal aanzet, kan je hem niet meer uitzetten.
Nee,
daar hebben we inderdaad wel eens spijt van gehad bij eerdere Vega-lanceringen. Maar deze is prima verlopen. Wat dat betreft zeggen ze ook van ja, modificaties die we hebben gedaan zijn gebaseerd op een systeem wat we heel goed kennen. Dus het zou ons verbazen als daar iets misgaat. Nou, dat is helemaal goed verlopen. En het is geen raket waarmee je communicatiesatellieten in de geostationaire baan kan brengen. Maar juist wel eentje voor kleinere spullen. En dat is toch een ontzettende tendens aan het worden in gewoon de lanceermarkt van het afgelopen decennium. Kleine satellietjes die bedrijven in universiteiten in staat stellen hun satelliet ter grootte van een melkpakje snel de ruimte in te krijgen. Want simpele raket, kan van alles in. Je hoeft geen 3 jaar te wachten voordat je je spullen kan
lanceren. Precies, want als je mee wil met een Ariane, dan ben je een van de vele passagiers en is het allemaal een stuk ingewikkelder.
Ja, inderdaad. Dus in ieder geval een belangrijke, want nou, zoals gezegd, er is Europa veel aan gelegen om een onafhankelijke lanceer capaciteit te hebben. Zoals ik zei, daar is Ariane uit ontstaan in de jaren 70.
Wordt deze Vega dan ook geëxploiteerd door Ariane Spas?
Ja, inderdaad. Het is, hij is dus inderdaad ook totaal gebonden aan de lanceerbasis in Kourou. Ja, zeker.
Oké, helder. Nou, dan is dat daarmee wel neergezet. Wat is jouw volgende onderwerp, Luc?
Rogozin is niet langer baas van Roscosmos.
En dat vind jij fijn.
Ja, precies. Zoals ik dat dus verteld heb, ben ik betrokken geweest bij het leveren van emblemen voor bemenste missies van Roscosmos.
Ja.
Daar heb ik me van gedistanceerd. Niet alleen omdat je geen geld meer heen en weer kan sturen en het zelfs ingewikkeld is om spullen nu naar Rusland te krijgen. Maar er waren vooral de uitspraken van Rogozin, kennelijk een dik vriendje van Poetin. Die is zo agressief tekeer gegaan dat ik zoiets had van daar weer.
Continu bezig dreigementen te uiten over de gang van zaken in het ISS.
Inderdaad. En zijn meest recente dreigement was van wij gaan niets meer doen met de ERA, de Europese robotarm. die notabene hier in Nederland is gebouwd. Toen nog door Fokker ja. Space.
En Pasta is gebracht.
Ja, precies. Vorig jaar is de module Nauka aan het Russisch deel van het internationaal ruimtestation gekoppeld. Ook met veel misbaar, omdat motoren bleven werken na de koppeling, waardoor het hele station ging tuimelen. Oh ja. En nou, dat soort zaken. ESA had kort na het begin van de oorlog in Oekraïne al gezegd van wij stoppen voor dit moment de samenwerking in ExoMars. Het op Mars laten landen van een Europese rover. Dat is, als ik het goed heb, zo rond 12 juli omgezet in we verbreken de samenwerking. En vervolgens kwam Rogozin met de opmerking van ik ga het mijn cosmonauten verbieden nog iets te doen met die Europese robotarm.
Ja, maar is het dan toch ook niet een beetje wie kaats moet de bal verwachten? Waarom is het wel redelijk dat Europa die samenwerking verbreekt en niet redelijk dat Rogozin dan wraak neemt?
Ja, dat zou kunnen. Het punt is alleen dat met deze wraak hij zichzelf nogal in de voet zou schieten. Ja. Want die arm is op Nauka gezet, omdat het operationele tijdperk van Nauka afhankelijk is van wat er met die arm gedaan kan worden. Er moet namelijk een grote radiator worden geïnstalleerd op Nauka, die voor de koeling van het hele laboratorium zorgt. Daarnaast is er nog op een ander deel nu een wetenschappelijke luchtsluis geparkeerd, die ook nog op Nauka geïnstalleerd moet worden. Als dat allemaal niet kan, kun je verdomd weinig met die hele module. Dus het zou niet zo slim zijn.
Maar goed, de man is op een zijspoor gezet. Waarom eigenlijk?
Dat is niet meegedeeld. Aan de ene kant vriendje van Poetin, dus zou je zeggen van, dan laat Poetin hem daar lekker zitten. Maar het is gewoon een decreet van Poetin gezegd van, met ingang van vandaag ben jij de baas niet meer. Nee. En er is een andere vice-premier voor in de plaats gekomen. En die route is exact hetzelfde als wat Rogozin heeft doorgemaakt.
Dus is het lood om oud ijzer?
Ja, kwade tongen beweren dat Rogozin nu baas gaat worden van de twee regio's die Rusland heeft veroverd op de Oekraïne. Want vooral daar hield hij zich de laatste tijd op Twitter mee bezig. Dan hebben we natuurlijk ook dat geintje nog gehad aan boord van ISS, het Russische deel, waar twee cosmonauten met de vlaggen van die twee bevrijde republieken in Oekraïne bezig waren.
Waar de NASA weer boos over was.
Ja, precies. Daar heeft zelfs uiteindelijk NASA in de media aandacht aan besteed. Als je nu naar de laatste foto's van het Russisch deel kijkt aan de binnenkant, het is ook een en al rode sterren en propaganda en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat de sfeer is aan boord van het station.
Ja, het is een tijd nog verrassend lang goed gebleven, maar dat begint nu toch wel aan slijtage.
Ja, inderdaad. Wat ik altijd heb begrepen is dat tot voor kort de sfeer was van wat er op aarde gebeurt en wat onze bazen zeggen, dat interesseert ons allemaal niet zoveel. Het punt is natuurlijk wel van in hoeverre was het gedoe met die vlaggen een opdracht van Rogozin.
Ja, en in hoeverre kunnen ze dat weigeren?
Precies. Dus wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd naar de nieuwe man die de baas is.
En of er iets verandert.
Ja, precies. De nieuwe directeur, Yuri Borisov, is wel iemand met een militaire achtergrond. Die verschuiving was al wel aangekondigd dat Roscosmos zich vooral met nationale veiligheid zou gaan bezighouden. In ieder geval het dreigement van ERA gebruiken we niet meer. Dat wordt niet uitgevoerd. Op dit moment, as we speak, op 20 juli zijn twee astronauten bezig zich voor te bereiden op een ruimtewandeling die op de 21ste juli gepland staat. Europese astronauten doet daar aan mee, die trouwens in een Russisch ruimtepak die ruimtewandeling gaat uitvoeren. Dus dat is gegeven de omstandigheden best.
En waarom is dat?
Omdat het in principe een Russische ruimtewandeling is. Dan is het makkelijker om alle twee gebruik te maken van zo'nzelfde pak. Het is wel eens eerder gebeurd, helemaal in het begin van de samenwerking. Maar die ruimtewandeling gaat ERA verder voorbereiden op wat het operationeel allemaal moet gaan doen. Dus wat dat betreft gelukkig goed nieuws. Grappige toeval Is het toeval, kun je je dan afvragen. Op de dag dat Rogoz in de laan werd uitgestuurd, maakte NASA bekend dat ze een nieuwe overeenkomst hebben getekend om astronauten en cosmonauten uit te wisselen tussen Soyuz en de Dragon. Dus gaat eind van deze zomer een vrouwelijke cosmonaut mee met een Dragon. En gaat in eind september ook een NASA-astronaut alsnog de lucht in met een Soyuz. Nou,
zie jij dat dan weer als nieuwe toenadering? Of is dit wel normaal?
Nou ja, het is
Russische-Amerikaanse verhoudingen.
Ja, het is waar, waar NASA de nadruk op legt, is van het is slim om dit te doen. Omdat je nooit weet welk toestel nog eens een keertje door problemen kan uitvallen. Medische noodgevallen die een snelle terugkeer vereisen. En dan is het handig om gewoon over twee schepen te kunnen beschikken. Op Twitter zijn er best kritische geluiden geweest. Die zeggen van, NASA, zijn jullie knettergek? Blijven jullie met deze mensen dealen? En inderdaad, het wordt heel stilletjes aangekondigd. En er wordt weinig aandacht aan besteed. Dus het lijkt er een beetje op dat NASA behoorlijk met de hele toestand in de maag zit. Dus ja. We zullen zien wat het vervolg brengt.
Oké. Okay. Had jij nog meer onderwerpen eigenlijk, Marieke?
Nee, niet.
Ik voel me even voor de zekerheid. Zie ook inderdaad in mijn overzicht dat zie ik geen nieuwe dingen voor jou. Maar dan, bemoei je ermee zoveel als je kunt. Maar ga ik even verder met mijn volgende onderwerp. Dat is commerciële initiatieven als het gaat om Marsreizen. Die zijn er genoeg natuurlijk, hè, want we kennen Elon Musk. maar... Relativity Space, dat is dat bedrijf dat rompen, omhullingen, fuselages in het Engels, maar de romp van een raket en motoren 3D print.
Ja.
Dus we kennen ze wat dat betreft al. Heeft een plan gemaakt samen met, eventjes kijken, Impulse Space. Dus Relativity gaat een raket leveren. Impulse Space gaat een vehicle, een Mars Cruise Vehicle leveren. En ze hebben een plan gepresenteerd dat in 2024, moet ik zeggen, moet leiden tot een landing op Mars. Ja. Nou, er worden wel meer plannen gemaakt. Betrekkelijk makkelijk.
Ja.
Wat maak jij hiervan, Luc? Geloof jij dit?
Ambitieus en een commerciële uitdaging, dat is het zeker. Het zijn twee bedrijven die nog niks ergens hebben laten landen. Laat staan op Mars.
Nee. En ik vind ook niks over waar het geld vandaan komt. Laat staan hoe als ze dan commerciële bedrijven zijn, hoe ze winst denken te gaan maken.
Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso voor mij het grote vraagteken achter alles wat met wetenschap en verkenning van de ruimte op commerciële basis te maken heeft.
Wat je snapt is Elon Musk met SpaceX, je maakt raketten, je gaat diensten verlenen aan NASA en wat die allemaal willen en waar hun geld vandaan komt, dat is een heel ander verhaal. Maar dan laat je je betalen door NASA en dan kun je winst op maken, dat is te begrijpen.
Ja, precies.
Maar zelf expedities organiseren als commercieel bedrijf is moeilijk te begrijpen.
Ja, precies. Nou ja, goed. Er is dus een impuls gegeven om bijvoorbeeld naar de maan zonder mensen vrachtdiensten op te zetten.
Kan ook.
Daar zijn er nu een paar. Waar we het eerder deze uitzending over hadden, daar maakt NASA gebruik van. Maar het is je zo ontzettend moeilijk voor te stellen welke klanten er naast NASA dan zijn. Welk bedrijf wil nu iets op de maan neerzetten?
Dan ga je denken aan mijnbouw of iets dergelijks. Maar dat is natuurlijk ook allemaal onbewezen qua
verdienmodel. Dan zijn we nog. Ja.
China?
Wat bedoel je ermee?
Nou, jij zei wie zou iets op de maan willen zetten? Er zijn natuurlijk meer landen dan Amerika.
Ja. Als vrachtbedrijf. Dus dan heb je het over de wetenschappelijke of misschien de prestige-initiatieven die landen ontplooien. Daar kun je geld aan verdienen.
Ja, dat precies. Nou ja, en dan zou je zelfs inderdaad nog kunnen zeggen stel je voor dat er nog iets gemaakt moet worden in de ruimte. Dan kan je daar een klein laboratorium ophangen. En als er astronauten naartoe moeten, dan kan je daar diensten voor kopen.
Ja.
De maan, misschien wel. Als je daar nog eens wat van delfstoffen vandaan kan halen. Maar een commerciële dienst naar Mars, daar kan ik me toch inderdaad weinig revenue bij voorstellen. Nee. Kijk, de prestige is natuurlijk zeker als het dit lukt in 2024. Ja, dan kan je wel een hele grote Amerikaanse vlag uitsteken als bedrijf, denk ik. Maar ja, dat moet ik dan toch inderdaad nog maar zien. Ja. En,
als je kunt demonstreren dat je dit kunt, dan kun je misschien dat dan weer als dienstleverer aan NASA en daar geld aan verdienen.
Ja. Ja,
door het, is NASA op een gegeven moment alleen nog maar een soort reisbureau?
Ja, makelaar. Een beheerder van. Nou, die stemmen die gaan al steeds vaker op. Hè. Zeker ook naar aanleiding van SLS. Ja, eigenlijk moet NASA zich helemaal niet meer met raketten bezighouden, maar met wetenschap en het plannen van expedities en kijken wat ze daarvoor moeten inkopen.
Wat ik me ook afvraag, mag iedereen zomaar iets naar Mars brengen? Wat is het juridische kader?
Ja, dat is een goede vraag.
Het ruimterecht is natuurlijk niet heel precies, zeg maar, als het om dit soort dingen gaat.
Nee, volgens mij inderdaad de ruimte in de buurt van de aarde en de maan, dat is behoorlijk afgedekt. En daarnaast is het volgens mij zo dat er alleen maar breed over planeten wordt gesproken. Niet meer elke planeet apart en wat daar.
Er is wel eens zoiets, dat hebben wij in Space Cowboys in een heel vroeg stadium al een keer besproken. Er is zoiets als planetary protection.
Ja.
Je moet ervoor zorgen dat je een vreemde planeet of een ander hemellichaam niet besmet met aardse aardse levensvormen, algemeen gezegd.
Ja. Ja.
En het zijn volgens mij de overheden die daarop toe moeten zien. Maar als je als bedrijf gewoon een raket lanceert en een satelliet daar afzet en je houdt je daar niet aan, dan weet ik niet of de sancties nou wel heel erg duidelijk zijn.
Nee, precies. Nou heb je natuurlijk wel zoiets als je kan niet zomaar in Amerika een raket bouwen en die in een baan om de aarde of verder weg schieten.
Lanceren is aan luchtvaart.
Precies, inderdaad. En
Federal Aviation, de FAA gaat daar over.
Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat er als die er nog niet is, makkelijk in te bouwen, een regel. Van alles wat je naar een andere wereld zendt. Ja, dat moet je eerst in een oven hebben gezet en een paar uur op 200 graden Celsius hebben gebakken.
Bijvoorbeeld.
Dat is tot nu toe inderdaad wat er zo ongeveer gebeurd is met alles wat naar Mars is gestuurd.
Ja.
Dus ja, je hoeft daar niet bang te zijn dat je spullen smelten. Want dat zou dan eerder gebleken zijn. Maar dat is natuurlijk wel een goede safeguard om te voorkomen dat je inderdaad bacteriën op Mars doet neerkomen. Dus ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ook commerciële diensten die kant op zich aan dat soort regels moeten houden. Ja. Als dat niet gebeurd is, krijg je gewoon geen lanceervergunning. Hm. En,
maar denk je dat je dit soort Space Cowboys nodig hebt, zeg maar, om de boel aan de gang te houden in de ruimte?
We zitten wat dat betreft natuurlijk in een hele interessante overgangsperiode. Europese ruimtevaart wordt nog steeds voor het grootste deel door de Europese belastingbetaler betaald. NASA krijgt zijn geld van de Amerikaanse belastingbetaler. Als je dat vergelijkt met hoe zo'n 120 jaar geleden de luchtvaart is begonnen. Die zijn veel eerder ingestapt op van oké, ik heb een vliegtuig. Hout en linnen en groot risico. Maar als je mee wil, mag je voor een tientje instappen. Die zijn veel sneller begonnen met van oh, daar kunnen we wel post mee vervoeren. Mm-hmm. In de jaren 30 vlogen we al de oceaan over met passagiersvliegtuigen. Ja. Daar is die commerciële invloed veel eerder begonnen. En ik zou het niet meer dan realistisch vinden. We hadden het net over het budget van Webb, wat ook door de belastingbetaler is neergezet. Als we vooral als het gaat over commerciële toeristenvluchten en zo.
Ja.
Ja, dat moet gewoon commercieel worden gefinancierd. Daar hoort geen cent belasting meer naartoe te gaan. En wat dat betreft vind ik dit soort impulsen heel erg goed. Kijk, het is zonneklaar dat 90% van de start-ups die met dit soort hoge ogen gooiende initiatieven komen, het niet zullen redden. Maar die 10% die overblijft, die kunnen wel eens voor een hele gezonde impuls gaan zorgen.
Ja, laat ik dan meteen het andere nieuwtje even melden waar ik mee had gedreigd. En dat is dat ook in China nu het ruimtetoerisme van de grond komt, letterlijk en figuurlijk. Want er is een bedrijf CAS Space, heeft een overeenkomst getekend met een groot reisbureau, een staatsreisbureau. Om te komen tot ruimtetoerisme. Ja. Dus ook vanuit China gaan de Jeff Bezos en Richard Branson-achtige diensten nu geleverd worden.
Ja, ja, precies. Nou,
en dat is ook eigenlijk, ja, het is een van de weinige. Ja, we hebben mijnbouw genoemd en je kunt als ruimtevaartbedrijf kun je diensten leveren aan de overheid. Maar dan komt uiteindelijk toch het geld weer van de overheid. Hè? Ja. Maar kan de vergelijking het best doorstaan met wat jij noemt, Luc, van hoe de luchtvaart is begonnen.
Ja.
Mensen vervoeren. En of dat dan eenzelfde industrie kan gaan financieren als de luchtvaart is geworden, dat is natuurlijk nog maar de vraag.
Ja, ja,
meer precies, omdat want, dingen als overlast en milieuproblemen, die gaan daar natuurlijk ook gewoon voor bestaan.
Ja, ja.
En misschien dat daarop wel eerder in een eerder stadium ingegrepen gaat worden dan pas na een eeuw.
Ja, ja, precies, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Om het in het juiste kader te zetten, dit Chinese initiatief volgt een beetje het model van Blue Origin. Kleine raket, recht naar boven, tot 100 kilometer.
En meteen weer naar beneden.
Capsule afkoppelen en aan een parachute weer naar beneden.
Nou, dus dat is geen echte ruimtevlucht, hè?
Nee, het is... Ja, inderdaad. Ja. Wat dat betreft, ik kon ook geen glimlach onderdrukken toen ik de tekeningen zag van de hardware die dit Chinese bedrijf wil gaan gebruiken. Het is een raket ter afmeting van de New Shepard van Blue Origin. Daar zitten dan vier pootjes aan en vier grid fins die afkomstig zijn van de Falcon 9. Daarbovenop zit een capsule met de afmetingen van de New Shepard capsule, maar met het uiterlijk van de Dragon.
Right.
Dus ze hebben alles bij elkaar gejat,
ja.
Zo ongeveer. En het is wel een slimme manier om het te doen natuurlijk. Maar het blijft dan inderdaad, ja, je zou het meer een carnival ride kunnen noemen dan dat het echte ruimtevaart is. Want je bereikt, denk ik, een snelheid van 4.500 kilometer per uur. En daar blijft het dan bij. En ruimtevaart zit voor mij boven de 28.000 kilometer per uur. Als je in een baan om de planeet kan worden. Ja, 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 inderdaad. Dus nu we het dan toch over die Chinezen hebben en het afkijken van. China heeft vorig jaar de basismodule van hun Tiangong ruimtestation gelanceerd. Inmiddels is daar de derde bemanning van drie astronauten aan boord. Die zijn al weer zo'n week of zes daar bezig. Je hoort er bijna niets over. Nou moet ik ook zeggen dat er niet erg scheutig wordt omgegaan met het publiceren van foto's en filmmateriaal. Maar het gaat nu wel wat spannender worden. Zondag 24 juli. Moet de eerste grote wetenschappelijke module naar het station worden gestuurd. Enorm
gewoon
ding.
Een stuk hardware, een compartiment.
Ja, inderdaad. Ja. En zo ongeveer het grootste ruimtestation element überhaupt wat gelanceerd. Het is een module van een kleine 17 meter lang met een doorsnee van ruim 4 meter. En qua volume is het ding groter dan het basisblok van het station. Waar we het net over hadden, imitatie als complimenten, zeg maar. Het hele systeem lijkt enorm op het Sovjet en Russische Mir-ruimtestation uit de jaren 80. Het zijn dezelfde vormen en dezelfde technieken worden ongeveer gebruikt om dat te gaan samenstellen. Maar nogmaals, zo'n grote module als deze is nog nooit gelanceerd. Bovendien...
überhaupt niet, ook niet van de westerse kant.
Nee, precies. Hij is groter dan de Amerikaanse elementen zelf. En ze gaan hem heel snel naar het station sturen. Binnen 16 uur moet hij koppelen na de lancering. Nou, normaal wordt dat al altijd heel erg rustig aangepakt. Van zo'n ding moet eerst gelanceerd worden. Dan ga je checken of alles doet. En motoren testen en kijken wat de standregeling is. Dit ding gaat rechtstreeks daar naartoe en moet aankoppelen. Nou, dan volgen ze dus inderdaad dat Russische procedé. In de lengte richting aankoppelen. Om te voorkomen dat je hele toestand gaat tuimelen. Mm-hmm. En vervolgens moet hij met nog niet helemaal duidelijk hoe dat werkt, robotarmpjes naar een koppelingsopening aan de zijkant worden gezet. Nou, dat zijn behoorlijk intensieve operaties. En het interessante is dat dezezelfde bemanning dat nog een keertje gaat meemaken later deze zomer, als de tweede module gelanceerd gaat worden. Nou, deze module heet Ventian en gaat zich richten op life sciences. Er zijn al lessen voor scholen. Die staan al in de kalender. Op welke dag ze die vanuit deze module gaan verzorgen. En deze module bevat dan ook nog een extra luchtsluis waarmee de astronauten ruimtewandelingen kunnen gaan doen. En ook nog een paar kajuiten, privé cabines. Dus station gaat heel snel groeien. Hier kan je dan inderdaad ook weer de vraag stellen die jij ook in het begin van de uitzending had. Van ja, we komen dan meer te weten over en wat gebeurt er dan? Hier is ook het recept van ja, we gaan ons richten op wat er allemaal met het menselijk lichaam gebeurt in gewichtsloosheid.
De wetenschappelijke publicaties vanuit het ISS, die hebben nooit echt de toetsen van de kritiek kunnen doorstaan.
Nee, precies. En ja, wat dat betreft kan je afvragen van jongens, we doen al 50 jaar bemande ruimtevaart. Ja. Weten we het dan nu nog niet?
Precies.
En als we dan
doen we nou eindelijk naar Mars nu?
Ja.
En als er dan zo weinig informatie over bekend is, hè, dat ze zo weinig over communiceren, maar wel het lespakket voor de school.
Ja, precies. Nou ja, kijk, misschien is dat inderdaad ook wel juist de toetssteen. China is aan bemenste ruimtevaart gaan doen om prestige.
Ja.
Gewoon het oude adagio uit de jaren 60. Kijk eens wat wij kunnen. Dus het is enorm veel en kennelijk tot nu toe vooral voor binnenlandse consumptie opgezette PR. Alhoewel het wel zo is dat er in die module wetenschap zit waar zelfs Nederlandse universiteiten en bedrijven mee te maken hebben. En China heeft gezegd van kom maar, als jij ervoor zorgt dat je je ruimteschip kan koppelen aan onze systemen, is prima. Of we nemen je aan boord van een van onze schepen mee. Dus ze staan wel open voor internationale samenwerking. En ze zien natuurlijk ook heel erg het gat wat straks onherroepelijk gaat vallen als ISS daar niet meer is. Ja. Dus heel interessant om te kijken hoe die verhoudingen zich gaan ontwikkelen de komende tijd.
En hoe volg je dat soort projecten? Gaat dat vooral via Twitter of heb jij je eigen bronnen in?
Nee, geen eigen bronnen. Het is knetter gesloten allemaal. Maar Twitter doet veel. Er lijkt nu een officieel Chinees account die over het ruimtestation twittert te zijn. En dan heb je de Chinese Twitter, Weibo, waar ik een paar accounts volg. En dat is tegenwoordig heel makkelijk, want je zet gewoon aan vertaal in Engels. En je krijgt alles, krijgt alles mee. Dus wat dat betreft hadden we dit maar in de jaren 60 gehad met
Rusland.
Maar
dat blijft hoofdzakelijk, als ik zo hoor, informatie uit officiële bron.
Ja, precies. Het is ontzettend moeilijk om ergens een vinger tussen te krijgen. Zelfs de mensen die veel twitteren uit China, die lijken dan af en toe een maand te verdwijnen. Dan wordt er niets gepubliceerd en dan zijn ze er ineens weer. Sites die een jaar stil zijn. Dus het is wat dat betreft blijft het een gesloten wereld. Het is weer net zo gesloten en moeilijk om tussen te komen als de Sovjet-Unie was in de jaren 80. Het is een déjà vu van hier tot Tokio. Van hier tot Beijing dan. Ja.
Heel goed. Nou, volgens mij zijn we er doorheen. Het uur is ook vol. Dus tenzij, kijk even de kring rond, iemand nog iets dringends te melden heeft. Nee, schudt iedereen. Dan dank ik Marieke Baan. Ik dank Luc van der Nabelen. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys nummer 99. Meld je aan voor de 100ste. En moedig ons aan daar in Haarlem straks op 3 augustus. Vind ons wat dat betreft op Space Cowboys Pod op Twitter. En op bnr.nl, daar kun je ons ook vinden. Google anders gewoon Space Cowboys en de 100ste en de koepel. En dan vind je dat allemaal vanzelf. Dus heel graag tot over 2 weken bij Space Cowboys nummer 100. En wat ons betreft hier in de studio, bedankt en dag.